Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Net na de Tweede Wereldoorlog beginnen de gesprekken over vrede en veiligheid op het Europese continent. Dit mag nooit meer gebeuren. Landen gaan samenwerken. Door de economieën in Europa met elkaar te vervlechten, moet een nieuwe oorlog op het continent voorkomen worden. Want landen die intensief met elkaar handelen, houden elkaar liever te vriend. Steeds meer landen sluiten zich aan bij de Europese Unie en de samenwerking breidt zich uit. In de jaren 70 treedt het Verenigd Koninkrijk toe tot de EU. Maar op 23 juni 2016 kiest een meerderheid van de Britse burgers er via een referendum voor om de EU weer te verlaten.
The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction.
Voorstanders van de Brexit zijn ervan overtuigd dat deze keuze de Britten enkel voordelen zal opleveren. De uitslag van het referendum wordt door hen dan ook met open armen ontvangen.
The total number of votes cast in favor of Remain was 51,930. The total number of votes cast in favor of Leave was 82,000.
Tegenstanders van de Brexit zijn minder enthousiast, om het maar mild te stellen. De voorzitter van de Europese Raad destijds, Donald Tusk, spreekt van een mogelijk dramatisch moment in de Europese geschiedenis.
Good morning. There's no hiding the fact that we wanted a different outcome of yesterday's referendum. I am fully aware of how serious or even dramatic this moment is politically. And there's no way of predicting all the political consequences of this event, especially for the UK.
Wat de precieze consequenties zullen zijn, weet dan nog niemand. In de programma's die ik, Annette van Soest, in die tijd presenteer bij BNR, blijft de Brexit een terugkerend onderwerp. Zo'n 4 jaar na het referendum, op 31 januari 2020, wordt het Verenigd Koninkrijk het eerste land ooit dat officieel uit de Europese Unie stapt. De gevolgen van deze beslissing zijn tot de dag van vandaag voelbaar. En de beloofde voordelen, die bleven grotendeels uit. Hoe kwamen de Britten tot deze beslissing? Wat hoopten ze ermee te winnen? En hoe groot is de prijs die ze er tot nu toe voor betaald hebben? Bij mij om dit alles te bespreken zijn Lia van Beckhoven, onze Verenigd Koninkrijk-correspondent en maker van de podcast Van Beckhovens Britten. Kees Verhoeven, oud-Kamerlid voor D66 en voormalig Brexit-rapporteur. En Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersorganisatie Evo Venedex, belangenbehartiger voor internationale ondernemers. Het omvallen van Nederlandse winkelreuzen als V&D, het vervagen van de oranje gloed bij de blauwe zwaan KLM, de transformatie van ABN AMRO van jager naar prooi of het vertrek van de eerste lidstaten uit de Europese Unie. BNR bestaat dit jaar 25 jaar. En in die 25 jaar is er een hoop gebeurd. Gelukkig hebben wij het nieuws al die tijd voor jullie op de voet gevolgd en waren we er in veel gevallen bij.
Nederlandse bedrijven die zaken doen in Engeland hebben nog iedere dag te maken met enorme rompslomp die ontstaan is door die Brexit.
Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huis.
V&D krijgt definitief geen doorstart. De curatoren van het failliete warenhuisbedrijf zijn er niet in geslaagd tot een akkoord te komen met de potentiële koper.
Ik ga geen interviews geven over het verleden van ABN AMRO.
Ik kan me goed voorstellen dat ze bij werknemers bij KLM in Nederland, dat ze zich grote zorgen maken.
Maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van een andere orde dan de zorgen bij Air France.
Samen met de kopstukken uit die tijd blikken we terug op deze verhalen. Wie draaide er aan de knoppen? Waarom namen zij de besluiten die ze namen? En wat waren de gevolgen die misschien wel tot vandaag de dag voelbaar zijn? Dit is een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen, de Brexit, de prijs van soevereiniteit. Na de kredietcrisis in 2008 gaat het Verenigd Koninkrijk gebukt onder flinke bezuinigingen. En het is in deze context dat de populariteit voor Brexit en alles waar de Brexit voor staat flink groeit.
I'm voting Leave because I think that the British people ought to elect politicians that they can hold to account that make all their laws.
I want out of the EU so we govern ourselves, control our borders and trade with the world again and not be stuck in a declining trade bloc.
I'm not so much voting for Britain to leave the EU, I'm voting to split up the European Union. It's a very powerful way that the rulers of all different countries in Europe come together to essentially shore up their position at the rest of our expense.
Iemand die daar alles van weet is onze correspondent Lia van Beckhoven. Ze zat front row vanuit haar woonplaats Londen. Hoe stond het er destijds voor in het VK? Wat was het sentiment toen?
Zoals je hoorde, dat was het sentiment. Gedreven denk ik door inderdaad twee dingen. De eerste plaats hadden de Britten tegen de tijd van het referendum jarenlang, een jaar of zeven, van keiharde, snoeiharde bezuinigingen achter de rug. Die van het publiekelijk leven in Groot-Brittannië weinig overlieten. Laat ik het zo zeggen. Dat frustreerde ontzettend veel mensen. Een ander ding wat
kan je een voorbeeld geven?
Nou, bijvoorbeeld, als er zo hard bezuinigd wordt, en dat bedoel ik met het uiterlijk van het publieke leven, dat je bibliotheken verdwijnen, dat je schoolklassen steeds groter worden, dat de wachtlijsten voor de woning, de woningen die er zijn, toen al schaars, nu nog schaarser, steeds beperkter zijn, dat je om alles moet vechten. Ook vanwege het feit dat er zo heel veel migranten uit Oost-Europa het Verenigd Koninkrijk al waren binnengekomen voordat de meeste andere Europese Unielanden de deur opengooiden voor die Oostbloklanden die, ik geloof, in 2008 lid werden van de EU. Ja. De Britten en de Ieren waren een van de weinige landen die tienduizenden instroom hadden verwelkomd, maar ze daar nooit sociaal economisch op hadden voorbereid. Dus het was iedere dag vechten voor wat wij autochtonen, afschuwelijke term, Britten noemen. Vechten om een plaatsje in de bus. Vechten om een plaatsje in de metro. Vechten om een plek voor je kind op school. Vechten om een afspraak met de huisarts. Dus dat zat heel veel Britten dwars. Migratie. Dus het idee dat je door je terug te trekken op je eigen grondgebied, buiten de EU zelf kon bepalen waar je de grenzen legde, letterlijk, wie je binnenliet en wie niet, dat was voor heel veel mensen belangrijk. En het andere wat voor heel veel mensen belangrijk waren, was, zoals je inderdaad net hoorde bij die Vox Pops, mensen die het Verenigd Koninkrijks rol binnen de EU nooit begrepen, die nooit enige kennis van zaken hadden over hoe de Europese Unie functioneerde, die 30 jaar lang verteld was door de meeste Britse bladen dag in dag uit dat ze vastzaten in een gevangenis, ook wel de Europese Unie genoemd.
Ja. Take back control viel dus in een hele vruchtbare aarde.
Juist.
Die slogan.
En niet alleen dat. Ik bedoel, waarom zou je niet op Brexit stemmen? Als je dankzij Brexit iedere week 350 miljoen pond, ruim 400 miljoen euro, overhield aan je zieltogende gezondheidszorg.
Want dat was de belofte die door Brexiteers werd gedaan.
Waarom zou je niet op Brexit stemmen als je boodschappenmandje vanaf het moment dat Groot-Brittannië zou uittreden met 10% kelderde? Dus alles werd veel goedkoper. In wat betreft de voorziening, het levensonderhoud. Het werd alleen maar goedkoper als je uit. Alles werd beter. Ik bedoel, buiten de EU zou het in Engeland alleen nog maar 's nachts regenen. Oké, dat werd niet beloofd, dat verzin ik er zelf bij. Maar de beloften waren inderdaad dat buiten de Europese Unie Groot-Brittannië eindelijk weer tot glorieuze hoogte kon komen, de water kon bevaren, een nieuw glorieus tijdperk zou aanbreken.
Ja. We moeten ook nog even schetsen. We hebben het dus over 2008. Dat er bezuinigd werd, kwam ook natuurlijk door de financiële crisis. Mm-hmm. En ook in Engeland werden er banken gered met belastinggeld.
Tuurlijk, de banken waren too big to fail. Dus die moesten worden gered. Maar waar kwam dat geld vandaan? Dat kwam uit die bezuinigingen. Dus eigenlijk betaalden de gewone burgers ervoor, de gewone Britten, voor het geld dat nodig was om de grote banken te redden.
En welke politici riepen nou dat Brexit een goed idee was?
Nou, dat zijn mensen als Michael Gove en Boris Johnson bijvoorbeeld. Michael Gove was een minister die destijds ook het leiderschap van de partij ambieerde. Maar goed, het is belangrijk om te weten, hij was nog steeds trouwens in de politiek als minister, maar hij was toen een minister en ik noem hem omdat zij, Gove en Johnson, eigenlijk degene waren die het hele concept van Brexit fatsoeneerde. Ik bedoel, degene die het hardst mee wegliep waren mensen als Nigel Farage van de nationalistische UKIP-partij. Niet helemaal netjes. Niet iedereen vond de manier waarop zij de Europese Unie beschouwde als apartheidelijk. Maar als serieuze politici als Gove en Johnson vonden dat Groot-Brittannië best op eigen poten kon staan, dan was het veel meer acceptabel om uit te treden. Nou, waarom ik die twee noem is omdat ik nog steeds, en dat zal ik altijd blijven houden, op mijn netvlies, Kees, ik weet niet of jij die foto nog kunt herinneren, het beeld zie van die twee mannen net nadat bekend werd dat Groot-Brittannië inderdaad in dat referendum voor uittreding had gestemd. En zei, er gaat nergens in het Verenigd Koninkrijk dan de kurk van de fles. Je verwacht vooral bij dat kamp Leave, hè, dat er heel veel plezier, dat er opwinding is. Deze twee mannen die staan zo verbouwereerd, zo geschrokken, zo lijkbleek bij de persconferentie de volgende dag, dat, zoals iemand ook zei, ze eruit zien als mensen die de hele nacht gefeest hebben en 's ochtends wakker worden in de wetenschap dan duidelijk wordt dat ze hun beste vriend vermoord hebben. Ze zijn zich rot geschrokken. Ze hadden nooit verwacht dat het zou gebeuren en ze hebben zich helemaal niet voorbereid. En dat realiseren zich op dat moment. En dat is wat mij betreft nog steeds het beeld van de zogenaamde overwinning van de Brexiter. Mm-hmm.
Een vrijwillig vertrek van een lidstaat uit de Europese Unie. Dat was nog nooit voorgekomen. En het ging ook in tegen alles waar de Unie voor stond. Hoe keken de andere lidstaten naar het sentiment in het Verenigd Koninkrijk en het vooruitzicht van een mogelijke Brexit? Kees Verhoeven zat destijds in de Tweede Kamer en werd later zelfs aangesteld als zogeheten Brexit-rapporteur.
Wat ik me goed herinner, het was de tijd dat Trump ook tegen alle verwachtingen in Amerikaanse presidentsverkiezingen won. En het was de tijd dat het Oekraïne-referendum in Nederland tot een grote ja-stem leidde voor het schrappen van die wet. En het was dus de Brexit. En drie keer was er in ieder geval een onderschatting van het feit dat er een meerderheid zou kunnen zijn die wel eens zou kunnen zeggen, ja, we moeten uit de Europese Unie stappen. Ja, we kiezen zo'n extreme man als president. Dus eerst was het onderschatting. Het onvoldoende serieus nemen. Het je niet kunnen voorstellen. Dat was heel natuurlijk. Nou, wat Lia net vertelde over dat de twee heren zelf het al niet zich konden voorstellen. Dat zegt genoeg over hoe anderen het zagen. Langzaam maar zeker werd natuurlijk gedurende die campagne werd duidelijk dat het spannend werd, dat het tight werd, dat het dicht tegen elkaar zat. En toen had je nog weer allerlei van die theorieën wat je altijd ziet. Ja, maar dat wordt overschat en bepaalde stemmen worden niet gehoord en de luidruchtige nee-stem krijgt veel meer aan. Nou ja, al die analyses, die altijd die een beetje cosmetische, het komt wel goedachtige analyses. Nou, dat hebben we gelukkig allemaal afgeleerd. Maar die lidstaten konden het zich gewoon niet voorstellen. En toen gebeurde het. Nou ja, de reactie van Tusk was een mooie om net even zo te horen. Maar ook die totale verslagenheid en het eigenlijk nog steeds niet kunnen geloven. Dat had iedereen volgens mij de dag daarna. Ja. En die lidstaten konden het ook niet, en dat was in Nederland ook een groot probleem. We begrepen het niet. We hebben nooit begrepen hoe die Britten in de Unie zaten. Dat hebben wij nooit gesnapt. Wij waren een van de vijf zes initiatiefnemers van de Europese Unie. Nederland heeft er een diepe, lange historie mee. Lees de boeken van Luc van Middelaar. Je ziet hoe schitterend Nederland altijd daar onderdeel van is geweest. Dat geldt voor de Britten niet. Die hebben er altijd met een half been in gezeten. De
Atlantische, ze deden al niet mee aan de euro,
de Atlantische houding. Ze hadden hun eigen munt. Ze waren eigenlijk de special one. Het exclusief zijn. Daar is ook zo'n term voor die me nu even niet te binnen schiet. Maar dat gevoel van wij zijn alleen. Wij staan alleen. Ja, dat hebben we nooit begrepen als lidstaten.
Ja. Klopt, helemaal. Wat de Britten drijft is inderdaad, zoals men altijd, het verleden.
Splendid isolation.
Het verleden en een nostalgische hunkering naar dat verleden. Ja. En dan vooral uit het verleden, their finest hour, namelijk 1940. Hè? De Tweede Wereldoorlog. Echt, er gaat geen dag voorbij of die Tweede Wereldoorlog komt ergens wel weer een keer in de gewone media bovendrijven. Daar hebben wij geen weet van. En waarom is dat moment zo belangrijk? Omdat de Britten daar inderdaad uniek waren. Zij waren de enige die Hitler hadden weten tegen te houden. In de Britse geschiedschrijving doen de Russen helemaal niet mee. Hè, die in hun pogingen om hetzelfde te doen 23 miljoen op het slagveld hadden laten liggen. Maar hey, dat slaan we over. De Amerikanen die ons uiteindelijk bevrijd hebben, die een doorslaggevende rol speelden in die Tweede Wereldoorlog, hebben niet eens een speaking part.
Nou, die kwamen er een beetje zo achteraan aan het eind.
Absoluut,
hè,
in de maar lezingen. Het was echt een Brits. Ja. Het waren de Britten die het deden. En desondanks werden de Britten op gelijke voet behandeld als alle andere landen. Als al die defaitisten of anderen die door Hitler onder de voet gelopen waren. Zij stonden op hetzelfde niveau.
Ja.
Nou, dat vonden de Britten al heel moeilijk. En nog steeds. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd, en dat is ook altijd in mijn geheugen blijven zitten. Die zei, kijk, de Europese Unie was een goed idee. Voor alles wat de Britten geen behoefte aan hadden.
Ja, precies.
Dat was een oplossing voor alles waar wij niet mee zaten.
Nee.
Begrijp je? Dus de Britten die zaten dat. Die keken er al heel, heel anders tegenaan. Waarom zijn ze in 1973 dan toch lid geworden van de EEG? Eén reden, omdat ze zich niet konden permitteren, zeker niet economisch, maar politiek qua internationale status ook niet, om er buiten te blijven.
Precies.
Dat is alles. Maar nou, ze speelden nooit mee, dat was ook nooit de bedoeling.
En Thatcher heeft er ook een belangrijke rol in gespeeld. En allerlei andere regeringsleiders die nooit de volle verantwoordelijkheid genomen hebben. Ik weet niet precies hoe het zei, maar I want my money back of give me back my money.
I want my money back.
Hè? Zo van Thatcher, al die vreselijke bedragen die wij allemaal moeten betalen. Het ging om geld.
Het ging om financiën. Nou ja, het ging om de economie.
Als je alleen maar zegt, Rutte heeft het ook wel eens gedaan. Op een gegeven moment ging in de discussie ook door Nederland met een bepaalde Europese begrotingdiscussie. Zei Rutte ook van, we willen minder gaan betalen. Als je de hele tijd overal op televisie zegt, we willen minder betalen, dan heeft iedereen het idee, dit is iets waar we niet bij willen zijn. Dus dat hele, die hele aanloop eigenlijk vanaf 73 tot en met 2016 was eigenlijk altijd een heel groot gevoel al van, eigenlijk horen we er niet bij, eigenlijk willen we dit niet, eigenlijk is het verschrikkelijk.
Ik wil even terug naar Nederland en het sentiment hier in aanloop naar die Brexit en naar dat referendum. Welke zorgen speelden er in Den Haag? Van stel, het gaat toch mis. En ze stappen eruit. Wat dan?
Allereerst toch gewoon handel. De Europese Unie is natuurlijk voor een heel groot deel vooral een handelsblok. Een van de weinige echte taken van de Europese Commissie, waar de Europese Commissie echt alleen over gaat, is de interne markt. Dus als het gaat over handelsverdragen sluiten, dan doet de Europese Commissie dat met Japan of met de Verenigde Staten of met Canada. Dan zijn de lidstaten ondergeschikt. En dat was natuurlijk het belangrijkste. En vooral voor Nederland, een land wat geografisch dicht bij het Verenigd Koninkrijk ligt, eigenlijk zelfs aan grens, als je het water even wegdenkt, had echt een belangrijke handelscomponent. Dus dat was belangrijk. Maar het was ook het hele gevoel van de balans, de kracht van de Europese Unie. Wat gebeurt er in hemelsnaam als er zo'n sterk land uitstapt?
Waar Nederland het vaak mee optrok.
Zeker. In de posities was het altijd zo dat Verenigd Koninkrijk en Nederland een heel erg zelfde benadering hadden. Dus er waren wel verschillende zorgen, maar het belangrijkste was, wat gebeurt er in hemelsnaam met onze economische positie en de manier waarop we handel kunnen drijven. Dat was denk ik het belangrijkste.
Ondertussen groeiden ook de zorgen onder veel Nederlandse ondernemers, waarvan veel al jarenlang zaken deden met handelspartners aan de overkant van het kanaal. Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersorganisatie Evo Venedex.
Ik vraag me af of ongelooflijk veel ondernemers hun hart vasthielden, want volgens mij hield niemand rekening met de uitkomst van het uiteindelijke referendum. Althans niet in grote aantallen. Tegelijkertijd zagen we natuurlijk een deel van de ondernemers wel aankomen dat als het referendum echt fout zou lopen, dat vooral die ondernemingen een issue hebben die eigenlijk nog niet zoveel ervaring op het gebied van export hadden. Want als je natuurlijk zaken doet in Europa, de interne markt, daar hoorde Engeland uiteraard bij. Ja, dan ben je ook helemaal niet in beeld met allerlei douane en grens en andere narigheid. Dan is het die interne markt. En ja, dan moet je wel wat gaan doen. En dat zijn natuurlijk over het algemeen natuurlijk de wat kleinere en middelgrote ondernemingen die daar misschien wel een klein vraagteken bij hadden. Maar ja, tegelijkertijd ook natuurlijk ver weg van hun bed.
Ja, maar bereikten jullie toen al signalen van die kleinere ondernemers dat ze daar al op de een of andere manier mee bezig waren in hun hoofd?
Weinig. Bij ons weinig.
In de vroege ochtend van vrijdag 24 juni 2016 zijn alle stemmen geteld en wordt duidelijk, het Brexit-kamp heeft gewonnen.
De gevolgen die zijn gigantisch. Dit is, het is een cliché, maar toch een politieke aardverschuiving. Deze beslissing kan catastrofaal zijn voor het Verenigd Koninkrijk. Heeft waarschijnlijk enorme gevolgen voor de EU, maar dat weet Anke beter. Het heeft zeker onvoorziene implicaties voor Groot-Brittannië zelf. Kijk maar naar de pond. Het pond sterling stort nu in, nog nooit zo goedkoop geweest als in 1985. Er is zelfs sprake of de markten wel zullen opengaan. De Engelse bank zou het een en ander nu aan het stutten zijn. Maar hoe dan ook, Nigel Farage spreekt van Independence Day.
Onduidelijk is wat dan de gevolgen zijn voor zowel de Britten als de EU. Wat betekent zo'n Brexit eigenlijk? We luisteren even naar de uitzending van het Britse BBC One op die ochtend.
There we are. That is now statistically, mathematically there that the Leave campaign have won. And we're expecting at the end of the count 52% for Leave, 48% for Remain. Quite an extraordinary moment. Not in terms of the way people voted, because it was all the way through, people have said it was a very close-run thing, but in terms of a turnaround for British foreign policy, British policy towards the EU, British internal policy, British policy on immigration, you name it. Everything now is up for change because of this decision. And however you look at it, it's an earthquake that has happened. And what happens after earthquakes? Well, we wait to see.
51,9% stemde voor de Brexit, 48,1% stemde tegen. Een enorme close call, zoals de Engelsen dat noemen. Het Verenigd Koninkrijk was verdeeld. Merkte je dat op straat, Lia?
Ja, dat merk je, dat voelde je. Mensen praten tegen je, zeker in mijn buurt, als ze wisten dat ik European was.
Wat waren dan de gesprekken die ze met jou
voelden? Nu nog heb ik vrienden waarvan ik nooit vermoedde dat ze zoveel emotie hadden als het ging om de Britse rol in de Europese Unie. Echt vrienden die nog steeds zo boos zijn. 7 jaar na data. Zo boos zijn. Die zich schamen om op vakantie te gaan in Europese landen. Zoals ze dat noemen, Europese Unielanden. Die zich generen. Ik heb me ook nooit gerealiseerd hoeveel van mijn vrienden, en ik citeer nu een vriendin, die zei dat, ik heb altijd het gevoel gehad, zei ze, Marianne, dat de Europese Unie ons beschaafd hield. Ik bedoel, ik heb het nooit gerealiseerd van vrienden, wil ik maar zeggen, die ik dacht goed te kennen en die ik ook goed ken, dat voor hen de Europese Unie zo fantastisch belangrijk was. Dat zij voelden dat het Verenigd Koninkrijk ankerde.
En dat waren dan degenen die hadden gehoopt dat
de Remainers, natuurlijk.
Maar die verdeeldheid, waar merkte je dat?
Die verdeeldheid aan boosheid in de tram. En in de trein, in de ondergronds, in de metro. Er waren echt periodes, niet zozeer een aanloop naar het referendum, maar zeker daarna, waarin ik, herinner ik me nog, geen Nederlands durfde te praten op mijn mobiele telefoon.
Zo erg was
het? Ja. Je was, en dat was ook meetbaar, heel makkelijk meetbaar zelfs, dat iedereen met een accent of die Pools of wat dan ook sprak in de trein, zich gedijst diende te houden. Want de aanslagen op inderdaad niet-Britten, die waren enorm. Ik weet van één Vlaamse professor die in Bristol geweldige dingen deed in de ontwikkeling van de AI, artificial intelligence. En hij woonde heel prettig in Engeland. En net rond de tijd van die stemming van het referendum kwamen zijn dochters terug van school en zeiden op het schoolplein, zeggen ze, go back home. En die heeft zijn spullen gepakt en is vertrokken. Ik kan je zoveel voorbeelden geven. Het was vreselijk. De sfeer was heel erg onprettig.
Kees, wat weet jij nog van die ochtend? Waar was je toen de uitslag binnenrolde?
Nou, ik was ergens volgens mij ook op een radio of televisiestation moesten wij ook allemaal korte quotejes geven. Er waren dan een aantal Brexit-betrokkenen. Ik was op dat moment Europa-woordvoerder voor D66. Dus ik was degene die het een beetje volgde. Ik had ook een paar grappige filmpjes opgenomen in de aanloop naar de campagne, waarbij ik aanbelde en dat ze dan zou moeten blijven. Dus daar had ik wat aandacht mee getrokken. Dus ik werd een beetje gevraagd om een reactie. En we hadden natuurlijk D66 had heel duidelijk natuurlijk altijd gezegd van, nou, we hopen dat het een Remain wordt. Dus we hadden ook verloren. Dus het was eigenlijk een beetje alsof ik als campagneleider het verlies moest gaan staan uitleggen. Hè? Dat, ik was campagneleider voor D66. Als je dan verloren had, moest je op televisie uitleggen dat je verloren had. En nou, je ziet het wel eens. Het leek nu net alsof wij ook verloren hadden. En dat hadden we in zekere zin ook. Want wij zijn heel erg altijd ja, pro-Europees. Die Europese Unie als een krachtig iets zien. Dus het was een slechte, vervelende ochtend. Het was een teleurstellende ochtend. Het was een hard gelach.
Jij had het dus ook helemaal niet verwacht zelf.
Jawel. Het was echt niet zo dat ik bij degene hoorde die dacht het komt wel goed. Ik zal niet zeggen dat ik het voorspeld had. Maar ik vond altijd dat de mensen die zeiden van ach, dat gaat niet gebeuren. Die er ook in D66 kringen best wel wat waren. Die toch het gevoel hebben van nou de redelijke stem overwint wel. Daar ben ik altijd al een beetje terughoudend in geweest. Even los van wat er nou redelijk is en niet redelijk. Maar ik hield het wel echt voor mogelijk dat het zou gaan gebeuren. Ook omdat ik een paar keer op werkbezoek was geweest. We hadden een paar, met de commissie ook, hadden we een paar bezoeken gedaan. En toen hadden we ook van die ronde tafelgesprekken gehad met organisaties. Ook uit het Verenigd Koninkrijk zelf. En die namen dat ook als heel, heel serieus als optie. Dus ik was niet totaal verbaasd. Ik had nog steeds wel verwacht dat het niet zou gebeuren. Maar het was niet zo dat ik op een totale verwondering stond.
Bart-Jan, weet jij nog waar jij was toen je de uitslag hoorde?
Nee, ik heb niet dat Kennedy-moment of andere treurige gebeurtenissen. Ik weet nog wel dat ik het een heel treurige uitkomst vond. Dat ik toen al dacht, economisch, ja, uiteraard. Dat gaat hele grote consequenties hebben. Dat kon je echt wel bedenken. Maar ook de context daaromheen. Hè. We zitten nu in een soort geopolitiek nieuw universum. Maar dat begon toen ook al een klein beetje. Je gaat eigenlijk fragmenteren. Terwijl je dat eigenlijk niet zou mogen verwachten. En ook waarschijnlijk niet verstandig en handig is vanuit die context. Maar je hebt ook allerlei consequenties voor studenten. Je hebt allerlei consequenties voor mensen die over en weer reizen, werken en dergelijke. Dus waarom zou je zeg maar een situatie die allerlei voordelen biedt en onduidelijke nadelen, waarom zou je die omdraaien en naar zo'n aardbeving toe leiden?
Dat je begreep het eigenlijk niet.
Dat was echt ik begreep echt niet dat de uitkomst was. Maar ja, ik heb ook wel zo'n Trump-momentje gehad dat ik het niet begreep. En sommige dingen zijn ook niet te begrijpen. Anders dan dat je waarschijnlijk de democratie en het functioneren daarvan wellicht nog eens eventjes onder de loep moet nemen.
Lia, waren de Britten zich bewust van de keuze die ze maakten door voor de Brexit te stemmen?
Nee, want niemand wist wat het alternatief was. En dat is het merkwaardige. We hebben het over de grootste evolutionaire verschuiving in het Verenigd Koninkrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Je stemt daarvoor zonder dat je weet wat het alternatief is. Wat er gaat gebeuren.
En niemand had dat ook goed duidelijk kunnen maken.
Natuurlijk
tijdens de campagne.
Niet. Niemand maakte dat duidelijk.
Er zijn alleen maar valse beloftes gedaan.
Absoluut.
En niet een concreet antwoord op wat gaat er gebeuren als. Het was er gewoon niet. Het ging inderdaad over die gezondheidszorgkosten die dan terug werden gestort. Het ging over de migratie die onder controle zou komen. Het zou een algemeen gevoel van controle geven.
Maar niemand wist hoe Brexit eruit ging zien. Nee. Niemand had het verwoord. Er was geen eens duidende visie over. Dus vandaar dat het de Britse diverse regeringen jaren heeft gekost om hun versie van Brexit, die misschien helemaal niet strookte met het idee wat de Britse stemmer er tijdens dat referendum aan verbonden had, om die uit te zoeken en om daar een vorm aan te geven. Ja. Het feit dat het een keiharde Brexit werd, de hardste vorm van Brexit mogelijk is alleen maar aan onderlinge Britse politieke te danken. Partijpolitiek te danken. Dat idee alleen maar dat je kunt stemmen voor zoiets gigantisch zonder dat je er eigenlijk iets van weet. En wat mij ook altijd zal blijven verbazen is de onwetendheid. Zo niet het onbenul. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Ik herinner me nog Theresa May bijvoorbeeld. Die was premier in 2018. Hield een toespraak toen dat hele debat over wat voor Brexit gaan we eigenlijk aan nog uitgevogeld ging worden. En zij hield een toespraak als premier. Ze zegt, nou, lang verhaal kort, maar waar ik voor sta is voor harde grenzen. Wij bepalen wie er in het Verenigd Koninkrijk komen. En na die toespraak zei iemand tegen haar, een van haar medewerkers, premier, begrijpt u wel wat de consequenties zijn van wat u net gezegd heeft? Wat betekent dat Groot-Brittannië uit de interne markt stapt? Wist ze niet.
Nee.
Wist ze niet. Dominic Raab, minister destijds, minister van Buitenlandse Zaken, Ook heel erg voor, een harde voorstander van een harde Brexit. Totdat hem werd uitgelegd dat Dover toch best belangrijk was. 40% van alle voedselproducten worden nog steeds geïmporteerd vanuit de Europese Unie. Maar Dominic Raab zei naar de hand, ik had me niet gerealiseerd hoe belangrijk Dover was. Die man wist niet dat daar iedere dag 1000 containers aankomen met voedselproducten.
Ja, misschien moet je nog
deze onwetendheid lag niet alleen bij de Britse kiezer, maar die lag ook bij de Britse bestuurder.
Dus misschien moet je nog heel even uitleggen, die harde Brexit, wat dat inhield, dat we dat nog even goed op ons netvlies hebben.
Ja, nou, er waren natuurlijk allerlei versies van Brexit mogelijk. Een superzachte Brexit zou betekenen dat de Britten nog een manier vonden om bij de interne markt of de douane-unie te blijven, bijvoorbeeld. Allerlei modellen werden genoemd, model Noorwegen, destijds Zwitserland zou ook een optie geweest zijn. Dan had je een breuk met Europa, dus niet eens een handelsovereenkomst met de Europese Unie, of een harde Brexit waarin je alleen het aller nodige geregeld had met Europa. En voor die harde Brexit is uiteindelijk gekozen.
Kees Verhoeven.
Daar zijn ze ingestruikeld, zo moet je het eigenlijk zeggen.
Ja, net zoals ze uit de Europese Unie gevallen zijn ze daar ingestruikeld. Ja,
ja. Bart-Jan, stond bij jou gelijk de telefoon rood gloeiend met telefoontjes van leden?
Ook interessant. Hebben we nog even proberen terug te filmen, want er zijn dingen die je dan zeven jaar geleden een klein beetje vergeet. De telefoon stond niet rood gloeiend, maar wel veel meer vragen dan voorheen. De Brexit is vaak ook vergeleken met een soort van treinongeluk in slow motion of whatever. Ja. Mensen zien dat er een groot ongeluk plaatsvindt, maar de realiseren zich onvoldoende van wat daar de enorme implicaties van zijn. En gaan dus stapsgewijs steeds meer vragen en steeds meer dingen stellen. Maar het is niet een acuut iets waarbij je zegt van vandaag moet ik alles weten. Want er valt ook niet altijd alles te weten. En ze realiseren zich ook wel dat er nog heel veel vragen zouden overblijven.
Maar hoe lang duurde het dan voordat dat een beetje op gang kwam?
Ik denk een paar weken, echt in die orde van grootte. Toen begon de stroom van vragen wel echt op gang te komen. En dan afhankelijk van het type onderneming en ook wel de communicatie over alles. Hè. Want in het begin was het, je had het over de val van het pond. Je gaat dan reageren op hele concrete actuele issues waarvan je denkt, oh mijn god, wat gaat er nu weer gebeuren? Maar het grotere plaatje was natuurlijk toen ook al helder, dat het grotere plaatje er eigenlijk niet was. Want wat betekent dit nou? Wat gaan we dan doen? En al heel snel werd duidelijk dat er natuurlijk dan een discussie op gang moest komen over, oké, dit is de uitslag van het referendum. Waarschijnlijk gaat men proberen het ook echt door te zetten. Hè? Dus het referendum ook uit te voeren. Dat betekent de UK uit de Europese Unie. Wat betekent dat dan? En dan zijn we langzamerhand, komen we in allerlei jaren terecht van waar we over die echtscheiding zijn gaan praten.
Maar je bent ook op Downing Street 10 geweest, begreep ik.
Inderdaad, dat was nog wel een leuk en interessant, maar ook wel teleurstellend momentje. Ja.
Maar vertel, wat was je van plan? Wat wilde je bereiken en met wie heb je gesproken? Vertel.
Nou, dat was natuurlijk nog in de periode. Ik noemde net dat echtscheidingsverhaal. Dat is natuurlijk toch de periode dat er hard onderhandeld werd over, wat moeten we dan doen om überhaupt tot een vergelijk te komen van hoe gaan we uit elkaar? Maar tegelijkertijd weet je dan dat die periode zal bepalend zijn hoe we straks met elkaar ons tot elkaar verhouden. Dan weet je ook dat het misschien verstandig is om dan te proberen wat te beïnvloeden. Dat als we elkaar met de verhoudingen niet al te veel in de loopgraven zitten, dat er dan misschien een deal uitkomt of een zakelijke gesprek uitkomt, waarbij in ieder geval de belangen aan beide kanten behartigd worden. En dan moet je voor met elkaar in gesprek. En wat mij enorm is bijgebleven in die periode, dat het eigenlijk best lastig was om met het Engelse bedrijfsleven in gesprek te komen. Die waren heel rustig in die periode daarna. Eigenlijk al die jaren daarna. Hè, die Engelse ondernemersorganisaties hebben zich ook voor het referendum, maar ook daarna eigenlijk niet enorm uitgesproken. Vonden dat heel ingewikkeld om daar een standpunt in te nemen.
Hoe verklaar je dat?
Ik denk dat dat een beetje komt door de behoorlijke dominantie van de Engelse politiek op dat moment, die natuurlijk ook redelijk populistisch was. En op het moment dat je je hoofd boven het maaiveld uitstak en zei van, ik heb toch misschien wat economische argumenten, dat het misschien niet op alle onderdelen heel goed zal zijn, of misschien op een aantal onderdelen misschien wel heel slecht zal zijn, dat je dan gelijk volle laag kreeg van media, maar ook wel van de politiek. We hebben nu besloten, het is een fantastisch verhaal, want we gaan heel veel dingen die we zogenaamd beloofd hebben, of wat in ieder geval vaag op de achtergrond speelt, al die voordelen gaan we realiseren. En over nadelen praten we niet.
Je hebt nog niet verteld hoe dat dan ging toen je naar Downing Street 10 ging.
De deur ging in ieder geval open, dus dat was het goede nieuws. Ja, ik heb natuurlijk met een delegatie van de Britse prime minister gesproken. En dat ging heel erg over ja, de deal. We gaan dit doen. Eigenlijk een soort zendmoment. Helemaal niet in de dialoog van het verhaal van Get Brexit dan. Dat werd over de bühne gebracht. En dat is natuurlijk ook het verhaal wat je verwacht en mag verwachten vanuit Downing Street 10 uit die tijd.
Kees Verhoeven wordt aangesteld als Brexit-rapporteur. Samen met Pieter Omtzigt, toen nog van het CDA, en Anne Mulder van de VVD. Wat was jullie taak?
Ja, de rapporteurs van de Tweede Kamer, later is Lodewijk Asscher ook nog rapporteur geweest. Ook typisch, want er zijn altijd heel veel rapporteurschappen en er zijn heel weinig Kamerleden die daarvoor dit. Maar dit was een rapporteurschap belangrijk. We gingen echt in de gaten houden namens de Tweede Kamer, dus niet namens je partij. Maar dat is echt een rapporteurschap voor het instituut parlement. He, dus de hele Tweede Kamer. Volg je een dossier extra oplettend en nauwkeurig. Dus je wil eigenlijk ervoor zorgen dat de rapporteurs aan de hele Tweede Kamer kunnen vertellen. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat belangrijk is. Even los van je politieke kleur. Dit is wat er eigenlijk aan de hand is. En dit zijn de potentiële consequenties. Dit is impact. Dus je bent eigenlijk een vertaler van een complex dossier naar de Nederlandse politiek.
Met wat voor aanbevelingen zijn jullie gekomen?
Nou, dat was zo grappig. En dat vond ik ook goed aan ons rapport. Het was heel genuanceerd. En dat was eigenlijk vooral niet al te veel duidelijke aanbevelingen. Maar vooral heel veel schetsen. Wat is er aan de hand? En we hadden wel een aantal verschillende scenario's een beetje uitgewerkt. Wel een beetje voorzichtig geschetst. Het zou deze kant op kunnen gaan. Toen ging het ook nog over die verschillende hardheden van Brexit. Dus het was vooral een rapport waarin we probeerden te zeggen, dit zijn ongeveer de elementen waar je aan kan denken. En dit is ongeveer de kant die het op kan.
Ja, jullie
en volg
hielden
het
ook
intensief. Dat was eigenlijk vooral het belangrijkste wat we zeiden.
Ja, en jullie hielden ook rekening inderdaad met wat jullie noemden het chaos scenario.
Ja.
Wat Lia net schetste.
Ja, misschien terugkijkend nog niet eens zozeer met het echte chaos scenario wat ontstaan is. Want ik herinner me ook nog echt een aantal keer stemmingen in het Britse parlement die echt totaal uit de hand lopen. Wat echt een, dat werd soap. Dat was echt West Wing in het kwadraat. Dat was ongelooflijk wat daar allemaal gebeurde. Maar we hadden inderdaad wel rekening gehouden met dat chaos scenario. En ik weet nog zo goed, dan hadden we weer een debat erover. En dan was er weer een bepaalde smaak of een bepaalde vorm van een Brexit. Of dan ging het weer over een subonderdeel. Bijvoorbeeld die backstop, de grens met Ierland.
Oh.
Nou, dat was niet op te lossen. Want of je hebt een harde grens, of je hebt geen harde grens. En het moest iets tussenin zijn. Nou, over onwetendheid van politici gesproken. Geen politicus in Engeland wist wat er moest gebeuren.
Of leugenachtigheid.
Nou ja, het werd altijd gedaan alsof het allebei wel kon. Terwijl dat was echt zwart-wit. Veel dingen zijn niet zwart-wit in het leven, maar dit was echt zwart-wit. En die backstop, nou, daar werd dan weer zo van, ja, dan doen we het een beetje zo en een beetje dit. Dus het was heel erg vaag en vreemd ook om naar te kijken, ook voor ons.
En dus ook als rapporteur best moeilijk om dan
onnavolgbaar
met adviezen te komen.
Onnavolgbaar. Het was eigenlijk vooral zeggen, weet dat het heel fluïd is, weet dat het heel dynamisch is en volg het op de voet. Ja.
Heeft het jullie idee veranderd over het Verenigd Koninkrijk?
Ja. Vooral die debatten op televisie, die wisselingen in de politiek, die machtsspelletjes, die totale het gaan voor wat is het meest aantrekkelijk om te vertellen, hoe kan ik hier zelf bij winnen, dat heeft mijn verwachtingen ver overtroffen in negatieve zin. Ik was echt geschokt van de manier waarop politici met elkaar omgingen. Ik vond Theresa May aanvankelijk best een geschikte, rustige, kalme dame die het misschien in goede banen zou kunnen leiden. Misschien was ze dat ook wel. En misschien had ze de kennis niet altijd op orde. Maar die is eigenlijk natuurlijk ook op een verschrikkelijke manier behandeld door haar partij. Johnson, toch de creatieve spectator, columnist, burgemeester van Londen, leuke vent. Nou, die is in mijn ogen verschrikkelijk door de mand gevallen. Maar die was ook echt natuurlijk inderdaad een witwasser van de Brexit-stem. Hè? Ja, verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. Als je daarnaar keek, dat was echt adembenemend, maar ook weer in negatieve zin.
Lia, trokken de Engelsen zich iets aan van wat wij in Europa allemaal vonden?
Nee. Nee. Jullie zijn maar Europa, hè?
Ja.
Degene die voor Brexit stemde, helemaal niet. Helemaal niet. Degene die tegen Brexit stemde, dat zijn de mensen waarvan ik je net vertelde, die zich schamen als ze een retourtje Parijs boeken.
Bereiden wij, Nederland en de rest van de EU, aan deze kant van het kanaal, bereiden wij ons beter voor dan de overkant?
Oh ja.
Oh, vele malen beter. Dat was een oneerlijke strijd.
Absoluut. Ik herinner me nog een keer een rondleiding door de Rotterdamse haven. En alles was geregeld. Alles was in kannen en kruiken. Men was voorbereid. Ik geloof dat er zelfs Roemenen en Spanjaarden veeartscontroles moesten gaan uitvoeren bij de grenzen. Die waren opgeleid. Terwijl in Dover was er niks te zien van het alles. Helemaal niet. Het werd ook ontkend. De nadelige gevolgen van Brexit, dat kunnen wij ons ook niet voorstellen. De nadelige gevolgen van Brexit werden ontkend. Ik heb gesproken met CEO's en kleine bedrijfsleiders die afhankelijk waren van hun export en import naar de Europese Unie. Die geen idee hadden hoe het nu verder moest na al die regels van Brexit. Die wanhopig vroegen om uitleg, het nooit kregen. Die op de deur klopten bij Downing Street en daar de deur gewezen werd met jullie beklagen je alleen maar. Ja. Iedereen die niet wist hoe om te gaan met Brexit en die daar uit principe niet light enthousiast over was, werd gezien als een lastpost, als een dwarsligger. Ja. En werd de deur gewezen.
Ja, maar dat is toch heel gek.
Maar dat sentiment was aan de kant van de Britten heel erg leidend.
Dat was politiek, het sentiment.
Maar en dat was ook het hele grote probleem met het hele Brexit. Alle negatieve gevolgen die er zouden komen waren bijna niet zichtbaar of tastbaar te maken. Dus dat maakte het heel lastig om de Brexit-stem een beetje tegen te spreken. Want je kon het toch niet checken, want het is eigenlijk pas nu duidelijk aan het worden, hè? Je zag aan de ene kant die Britten die nog allemaal bezig waren met hun eigen waarheid. En zie je wel, we gaan eruit en het is allemaal goed voor ons. En aan de andere kant had je een zeer goed opgeleide, bijna getrainde Brexit-afhandelingsmachine van de Europese Unie, Europese Commissie, onder leiding van Michel Barnier. Nou, een Franse toppoliticus die ongeveer alles had gedaan in zijn carrière. En die dit nog eens even mocht gaan doen. En die er zich bij hebben als Kamercommissie, als rapporteurs hebben ook een keer met hem gesproken. Die zichtbaar genoegen had. Zichtbaar genoeg gehad, de Fransman Michel Barnier, de perfecte aristocraat, de bureaucraat Barnier, met zichtbaar genoegen de Britten naar de slagbank leiden.
Hij heeft daar nog ook.
Zo zeg ik het en zo was het.
Hij
vond het heerlijk. Ja.
Hij heeft er nog een dagboek over geschreven.
Nou, hij kwam aan met een hele stoet van mensen om hem heen. Hij had een bureau, hij had steun van de 27 overblijvende landen. Hij kwam met een mooi dossier, netjes geprint, alle stukken.
En de Britten kwamen met lege handen.
Ze kwamen met lege handen en hij kwam met een schitterend met voorbereid dossier. En het was echt alsof je Ajax, misschien moeten we in deze tijd PSV of Feyenoord zeggen, tegen een derde klas amateurclub laat spelen.
Maar het is toch bizar, Lia, dat de Britten zelf er niet alles aan deden om hun vertrek in goede banen te leiden.
Ja, maar daar zat de energie niet.
Nou, nee. Waar het om ging, was om de partijpolitiek. Ja. Het ging om het voortbestaan van de Conservatieve Partij. Juist. Daar was Brexit ook voor bedoeld. Want waarom was op de eerste plaats het referendum uitgeschreven door toenmalig premier David Cameron? Omdat hij de hete adem van UKIP, geleid door Nigel Farage, de nationalistische kleine partij in het Verenigd Koninkrijk in de nek voelde. En om van die partij af te zijn, die heel erg stookte in zijn extreemrechtse anti-Brexit vleugel of anti-Europese Unie vleugel, schreef hij, en hij hoopte echt dat de gemoederen zou bedaren, schreef hij een referendum uit.
Ja.
Met het idee van, dat referendum schrijven uit, dan hebben we het gewonnen. En dan is dat hele gedoe over Europa, dat is dan eindelijk afgelopen.
In ieder geval voor 20 jaar. Ja.
In ieder geval voor 20 jaar. Want het speelde al vanaf begin jaren 70 in ieder geval. Ja. Zodra het Verenigd Koninkrijk in het eerste referendum 75 stemde voor toetreding tot de EEG. Vanaf dat moment was er al gedoe in alle partijen over Brexit. En trouwens, in 1975, Harold Wilson, als ik me goed herinner, toen Labour premier, hield dat referendum voor toetreding tot de Europese Unie om dezelfde reden. Om dat heette toen ook de eurosceptici in de linkervleugel van zijn partij de mond te snoeren. En David Cameron doet hetzelfde, maar dan met rechts.
Wat voelden de Britten van de Brexit direct na het referendum? Zeg maar, er is een periode geweest van 4 jaar voordat ze er echt uitstapten. Wat voelden ze er meteen al van?
Nou ja, wat ik je zei, sommigen met stomheid geslagen en zitten nog steeds in een verwerkingsproces.
Maar voelden ze al meteen gevolgen? Of lieten die dus nog op zich wachten?
Kijk, Nee, helemaal niet. Want men had ook, en dat hoorde ik laatst weer iemand zeggen, die zei, jullie journalisten voorspelden dat onze economie onmiddellijk in elkaar zou storten. Dat je zou komen te zitten met een recessie vanaf het allereerste moment. Nou, dat is helemaal niet het geval geweest.
Nee. Is overigens wel, maar hebben wij ook als, wij hebben dat als politici, in ieder geval ikzelf heb dat als politicus verkeerd gedaan. We hebben de gevolgen van de Brexit op korte termijn, in de hoop daarmee de discussie een beetje te kunnen voeren of winnen, hebben we wel overschat. De lange termijn gevolgen. Het eerlijke verhaal was, dit gaat even duren voordat dit indaalt, maar het zal hard indalen. Maar wat er ook veel gezegd werd door tegenstanders van Brexit, ook in Nederland, maar zeker ook in het Verenigd Koninkrijk, was, het zal gelijk verschrikkelijk zijn. Het zal gelijk leiden tot. En dat werd gecounterd door het feit dat het op korte termijn nog best wel meeviel.
Precies.
Er ging even, de pond sterling stortte dan wel even in het begin. Maar op een gegeven moment waren eigenlijk alle verhalen, nou, dat werd ook getwitterd door mensen, voorstanders vanuit de SP en PVV en Forum voor Democratie. Die zeiden, er is helemaal niks aan de hand. Jullie hebben echt de boel zitten bang maken. En dat was in zekere zin, was dat ook zo. Het had meer tijd nodig om echt hard in te komen. Eigenlijk is dat pas nu het geval.
Dan volgen er pittige onderhandelingen met de EU over de scheidingsvoorwaarden. En vooral de rekening van die scheiding. Een slordige 40 miljard euro. Ook de grens tussen Noord-Ierland en Ierland is een heikel punt. Net als de Europeanen die in het VK wonen. Uiteindelijk wordt er een deal gesloten.
And we can report that a deal has been done. That in now from a source to Sky News. Saying that everything that the British public was promised during the 2016 referendum and in the general election last year is delivered by this deal. This of course the line from number 10.
En zo stapt het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 definitief uit de EU. Een handelsdeal tussen de EU en het VK wordt pas eind dat jaar bereikt.
Oh, je komt daar wel slecht uit. Arendt-Jan, kan jij de aankondiging even doen?
Oh, een nieuwe wereldorde en zo.
Moet hier zitten.
Oh. Nou, welkom bij Boekestein en de Wijk, de Brexitborrel. Pardon. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Die begint over een half uur, want dan is het officieel Brexit.
Wat een vertraging dan, hè?
7 seconden. Is maar een half seconde.
De Britten zijn vrij! Hoi, de Britten zijn vrij! Eindelijk!
Niet volgens Downing Street. 2, 1.
Downing Street is
nu vrij. Zijn ze pas vrij.
En dan zie je Boris dronken uit Downing Street 10 vallen. The UK has left the EU.
Wat gebeurt er om je heen, Jesse? Kan je dat beschrijven?
Ja, ze hebben nu in ieder geval wat rookbommen afgestoken. De klok hoef ik niet meer te doen. Maar er zijn zoveel dingen die hier nog steeds wel overheersen. Dus dat geeft toch een warm gevoel. Maar ook vlak van Wales. Ik zie een Franse vlag. Want misschien willen de Fransen ook wel weg. Je weet het niet.
Zullen wij maar proosten op ze, jongens, dan? Dat het toch maar een succes mag wezen? Of willen we liever dat het faalt?
Bob? Nou, weet je, ja, ik bedoel, ik ben geen Brit. Het zal mij een worst wezen wat daar gebeurt.
Het is bad for us too, hè?
Ja, er zijn inmiddels 7 jaar verstreken sinds dat referendum. 5 premiers wisselden elkaar af in Downing Street 10 in rap tempo. VK staat er niet best voor. Een van de grootste economieën ter wereld is nu een van de slechtst presterende. Dat heeft grote gevolgen. Lia, wat heeft het nou allemaal betekend? Wat voelen de Britten vandaag de dag van de Brexit?
Het ligt er helemaal aan al hoe je er tegenaan kijkt. Wat ze merken natuurlijk is dat de economie erop achteruit gegaan is. En daar is niet alleen, maar zeker ook Brexit mede debet aan. Volgens cijfers kunnen de Britten rekenen op een krimp in de economische groei van 4%. En niet alleen dit jaar, maar jaar op jaar op jaar.
Ze groeien dus 4% minder dan als ze in de EU waren gebleven.
Correct. Maar voor heel veel Britten die stemden voor Brexit, ging het nooit om de economie. En ging het om de kwestie van soevereiniteit. Ja. Wij zijn baas over onze eigen grens. Wij kunnen bepalen uit welk land de loodgieter komt die wij nodig hebben. Of de gezondheidszorger, of de verpleegkundige, of de hartchirurg. Dat kunnen wij zelf bepalen. Net zoals Australië. Dat was het grote voorbeeld. En heel veel mensen die zijn daar nog steeds blij mee. Met Brexit, wat dat betreft.
Maar ja, dat is het ene deel.
Het andere deel, dat vooral keek naar de economie. Het verbaasde mij. Ik had gedacht dat het veel en veel langer zou duren voordat de peilingen zouden wijzigen. Maar eigenlijk vanaf het moment waarop duidelijk werd dat met 52-48% procent de Britten gestemd hadden voor uitreding, begon het al te schuiven in de polls. Bijna meteen daarna al zag je dat de meerderheid nog kleiner werd. Reden daarvoor was niet omdat de Britten meteen al van gedachten begonnen te veranderen. Helemaal niet. De reden was, heel plat, de meeste mensen die voor Brexit gestemd hadden waren oud. Per jaar overleden er 9 à 10 duizend Brexiters. En kwamen er tot nu toe 3,5 miljoen nieuwe kiezers bij. En die nieuwe kiezers zijn voor het grootste deel groot voorstander van Europees lidmaatschap. Ja? Pas, en ik had verwacht dat dat veel langer zou duren, maar dat is niet het geval. Pas nu, sinds het laatste jaar, zie je dat mensen die voor Brexit gestemd hebben, daar spijt van hebben. Maar Brexit is nog steeds niet afgelopen. Nog steeds is niet duidelijk. Kijk, dat gaat jaren duren. Al die connecties met de Europese Unie, al die akkoorden, die verdragen, hoe ver gaan de Britten afwijken van de Europese normen, dat gaat voortdurend herzien worden, gaat voortdurend gevolgen hebben. Het wordt nu al lastiger, want dat merken de Britten nu. Hè? Als ze naar de Europese Unie willen, bijvoorbeeld, dan zijn de rijen voor de paspoortcontrole van de Britten altijd het langste. Bijvoorbeeld, ik reis veel met de trein. En 1/3 van alle Eurostar-treinen uit het Verenigd Koninkrijk zijn nu geschrapt. Want er is meer ruimte nodig voor paspoortcontrole. Er is hetzelfde geld in Amsterdam. Ik bedoel, de ruimte is er niet letterlijk op die stations om in al die mensen te voorzien die nu moeten wachten op die paspoortcontroles die veel ingewikkelder zijn en langer duren. Dat is nu 2023. Vanaf volgend jaar gaat dat nog erger worden, want er komen er nog meer controles. En dit blijft doorgaan. Dit blijft doorgaan.
Never ending story. Kees, hoe kijk jij naar de gevolgen?
Nou, het is pijnlijk natuurlijk dat er zoveel verloren is gegaan. En dat is wat er verloren gegaan is het feit dat op allerlei momenten transacties makkelijker zijn. Of het nou een reis is, of handel, of het verkopen van iets, of uitwisseling van studie, voor je familie kunnen zorgen in het Verenigd Koninkrijk als je uit de Europese Unie komt. Allerlei vanzelfsprekende, bijna dingen waar we niet meer over nadenken inmiddels. Hè. Als je tegenwoordig gewoon op vakantie ergens in Europa gaat, dan je hebt je paspoort wel bij, maar je hoeft het nergens meer te laten. Al die vanzelfsprekende voordelen van de Europese Unie, die we natuurlijk niet allemaal elke dag ons goed realiseren, die zijn nu allemaal, en dat gaat inderdaad nog erger worden, het gaat langzamerhand duidelijk worden, allemaal kapot. En dat is voor heel veel mensen heel vervelend. En dat kost gewoon heel veel geld, tijd, energie, sociaal contact. Het kost dus heel veel. En dat is gewoon ontzettend jammer om te zien dat hetgeen wat is opgebouwd nu weer kapot is. In ieder geval in die verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op heel veel gebieden voor heel veel mensen.
Wat waren de grootste gevolgen nu, terugkijkend, voor Nederlandse bedrijven?
Nou, ik denk dat misschien dan concreet kun je er twee noemen. Als je een relatief klein bedrijf bent en je had niet een hele grote handelsstroom richting het UK, dan zijn er gewoon kleine bedrijven geweest die zeggen, nou ja, ik moet nu zoveel dingen gaan organiseren. Ik moet douaneaangiftes gaan organiseren. Ik moet mijn systeem anders inrichten, et cetera, et cetera. Heb ik gewoon geen zin in, geen tijd voor. Kost me ook te veel. Dus ik stop gewoon met concreet leveren aan de UK. En of dat dan een beetje tuingereedschap was, of dat dan toevallig een paar kazen waren of zo, dat zijn natuurlijk niet de grote jongens, maar het is wel wat dat kleinere en middelkleine bedrijfsleven voor een deel ook echt heeft gedaan.
Hoeveel hebben dat er ook gedaan?
Ik denk, nou, naar mijn smaak misschien wel duizenden. Toch wel, ja.
Dus dat is één?
Dat is één. Tweede is, echt een effect is dat die kosten sowieso natuurlijk fors omhoog zijn gegaan. Want ja, je moest het allemaal inregelen. Je moest die documentatie op orde hebben. En wachttijden worden langer. Dus dat betekent dat je, nou ja, je moet betalen voor je douaneaangifte. Je moet betalen voor declaraties. Je moet betalen voor, nou, et cetera. Die kostprijs gaat gewoon omhoog. En dat betekent dat er concreet je soms wat minder concurrerend wordt op de Engelse markt. En ik denk ook dat je kan zien dat voor een deel de export van Nederland en de EU naar het UK ook wel gewoon wat klappen heeft gehad. vanuit dat traject. En dat is dan met name natuurlijk op het gebied van commodities. Dingen die natuurlijk ook in Engeland wel beschikbaar zijn. En die voor een deel op prijzen verkocht worden.
Zoals?
Nou ja, dat kan bijvoorbeeld planten zijn. Sommige dingen die kun je natuurlijk ook in Engeland kweken. Ja, die komen dan niet meer hier vandaan. Echt heel concreet.
Geen tulpen uit...
Ja, tulpen is lastig. Hè. Oh, ja. De rozen waren natuurlijk in Engeland wel voor zijn. Maar dat is altijd het meest aansprekende voorbeeld. Maar dat kan natuurlijk ook op wat simpele machines of andere dingen. Verhuurspullen en zo. Ja,
en dat kunnen dus ook... Het hoeven niet alleen sierplanten te zijn. Dat kunnen dus ook aardappels zijn. Of tomaten of uien.
Absoluut.
Minder export.
Minder export.
Lia, jij zei net, we moeten niet vergeten, de Brexit is nog steeds gaande. Ja. Het is niet afgelopen. Maar wil men er in het VK nog wel over praten?
Nee, de Britten zijn bobs geworden. Board of Brexit. Hm. Niemand wil erover praten. De gewone Britten niet en zeker de politici niet. Dus nee, er wordt niet over gepraat. Nee.
Is er ook niemand die...
Het is iedere keer weer een verrassing.
Maar is er niemand die dan zegt van...
Het is de wraak van de Europese Unie. Op ons uittreden riep de Daily Express eind augustus... dat wij geen vluchtelingen, asielzoekers meer terug kunnen sturen... naar andere Europese Unielanden. Nee, denk je dan, dat is het niet. De reden waarom dat niet meer kan... is omdat jullie, Britten, zijn uitgetreden... en daarom dat akkoord van Dublin niet meer geldt.
Maar is er dan niemand die... Is er geen partij? Ik zou dan bijvoorbeeld aan de Lib Dems denken of een andere partij die zegt van we moeten hier nog eens.
Zelfs de Lib Dems niet. Maar. De derde en meest eurogezinde partij van het Verenigd Koninkrijk. Zelfs daar wordt niet meer. Brexit is gif.
Heeft het vertrek van de Britten, Kees, heeft dat de euroskepsis in Nederland aangewakkerd? Of heeft het juist gezorgd voor een versterking van het EU-gevoel?
Dat is natuurlijk een cynisch parabool. Hè? Eerst was het natuurlijk een versterker. He, dus eerst was het een versterking van het exit, brexit, nexit gevoel. Zie je wel, het kan. Zie je wel, het valt allemaal wel mee. Zie je wel, het is eigenlijk best een goed idee. Dus eerst was het een aanjager van het eurosceptische denken. En het we kunnen er zo uitstappen gevoel. Het was ook echt een aantal keer toen wel een beetje een thema. Ja, nu niet meer. Nu hoor je er ook niemand meer over. Hè? Je hoort in Nederland ook partijen die nog steeds heel eurokritisch zijn... en die heel erg denken in anti-Europese gevoelens... en die er ook heel erg daarop inspelen richting kiezers. Die praten niet meer over een nexit.
Lia?
Een andere reden, denk ik, waarom de Britten liever niet meer praten over brexit... is omdat het zo pijnlijk is... Het hele debat over Brexit heeft het land zo verdeeld, zo gepolariseerd, dat het gezinnen uit elkaar gedreven heeft. Hè. Ik weet dat van mensen die vroeger met hun vrienden altijd oud en nieuw vierden en dat niet meer doen, omdat de buren nu Brexiters zijn en zij zijn dat niet. Het heeft voor zoveel ophef gezorgd binnen echt goede vriendenkringen en families. Voor zoveel desillusie, voor zoveel ruzie. Beter dus het er maar niet meer over te hebben.
Ja, en in Nederland is het gewoon ook nu weggezakt.
Ja, en misschien dat die coronacrisis er juist voor heeft gezorgd... dat de voordelen van de EU weer wat meer voor het voetlicht kwamen. Omdat we toen allerlei dingen weer samen konden doen.
Nou, er zijn sowieso ontwikkelingen geweest afgelopen. Ook de oorlog natuurlijk in Oekraïne. Ja. Corona hebben er gewoon... Maar zelfs ook de migratieproblemen, de huidige migratieproblemen... hebben ervoor gezorgd dat Europa heeft kunnen laten zien... dat het nodig is om verenigd te zijn. En dat hebben ze meer kunnen laten zien in de afgelopen 2 jaar... dan in de jaren daarvoor, toen het crisis op crisis op crisis was. Het was crisis en Europa wist er niet mee te handelen. En nu waren het crisis waar Europa echt best wel eensgezind optrad. Dus in die zin is het hele nexit-gevoel... en ook het anti-Europese denken is gewoon zwakker geworden...
Ik denk dat er nog veel meer gevolgen zijn van Brexit... afgezien van de economische in het Verenigd Koninkrijk. En dat is inderdaad het cynisme. Het cynisme over de politiek is zo versterkt nu. Is zo verhevigd. Omdat mensen voelen dat ze voorgelogen zijn. Zeker Brexit-stemmers zijn gedesillusioneerd. Dat denk ik merk je omdat er niet meer geluisterd wordt. Het vertrouwen in de politiek is steeds minder. Dat ga je ook merken bij verkiezingen. Als steeds minder mensen de neiging hebben hun deur uit te komen. Een stemhokje in te gaan. Het heeft zoveel vernietigd eigenlijk.
Lia, kan de Brexit ooit nog worden teruggedraaid?
niks is onmogelijk, maar er zullen vele, vele jaren overheen gaan. Het lijkt mij sterk dat de Britten nog zullen toetreden. Maar opnieuw zullen toetreden. Maar het lijkt mij ook sterk dat de Britten altijd buiten de Europese Unie zullen blijven. Kijk, het probleem is, ze hadden the best of both worlds. Hè? Ze hadden alle voordelen van een lid wat niet helemaal lid was, maar wel als zodanig behandeld werd. Ze hoefden inderdaad niet binnen Schengen. Ze hoefden inderdaad niet aan de Europese munt, bijvoorbeeld. Er waren zoveel voordelen verbonden aan het Britse lidmaatschap, waar de Britten geen notie van hadden en die sommigen nu betreuren. Van de andere kant, om de redenen die ik in het begin gaf, voelen de Britten zich niet thuis op het Europese continent. En ik kan me niet voorstellen dat als ze toe zouden treden, ze dat onder dezelfde voorwaarden kunnen doen als in 1973. Met andere woorden, gaan de Britten, ook al willen ze nog zo graag opnieuw lid worden van de Europese Unie, als ze wel aan de Europese munt moeten, als ze wel Schengen moeten accepteren. Ik vraag het me af.
Dan is de prijs waarschijnlijk te hoog, zeg je.
Ja, en dat pretpakket, er zitten wel twee kanten aan. Hè? Ik bedoel, de Britten kunnen van alles willen in de komende decennia qua verandering. Precies. En ze kunnen van alles. Maar als je iets gezien hebt, dan is het de zelfbewustheid van de Europese Unie. En die zullen nooit meer het pretpakket toestaan wat de Britten hadden. Precies. Nooit meer. Ik bedoel, die hele discussie over toetreden, Kopenhagen-criteria, de eisen waar je aan moet voldoen. Maar ook de hele historie met die Britten, die eigenlijk steeds als een soort van vervelend kind achter in de auto zaten te zeuren. Ja, dat wil ook niemand meer. Zeker nu de Europese Unie eigenlijk heeft laten zien dat ze ook zonder de Britten nog steeds best wel een krachtige Unie zijn. En er niet allerlei andere landen uitgestapt zijn. Dus de zelfbewustheid aan de kant van de Europese Unie is erg toegenomen. En dat maakt het voor de Britten ook nog eens veel moeilijker om een goede deal te kunnen krijgen. Dus er zitten twee kanten aan de scheiding.
Ik ben Annette van Soest en dit was een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. Brexit, de prijs van soevereiniteit. Je hoorde Lia van Beckhoven, Verenigd Koninkrijk-correspondent, Kees Verhoeven, oud-Kamerlid voor D66 en voormalig Brexit-rapporteur, en Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersorganisatie Evo Venedex. Abonneer je op de Hoge Bomen feed, dan mis je niets van de andere afleveringen in deze speciale serie.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.